Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar vanavond mogen begroeten in de naam van de levende Heer. En ik wil u begroeten met de woorden van Psalm 98. Juicht de Heere, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalm zingt. Psalm zingt de Heere met de citer en met luide zang, met trompetten en bazuingeschal. Juicht voor de koning, de Heere. En dat willen we vanavond ook doen. We willen de Heere groot maken door de liederen te zingen vanuit ons hart, maar ook door dat woord van hem tot ons te nemen en dat zijn werk ook vanavond te laten doen in ons hart en leven. Ik stel voor dat we samen die psalm zingen, dat is lied 340 uit de bundel van Johannes de Heer. Zing, zingt een nieuw gezang, de Heer. En voor zover mogelijk willen we dat staande zingen. Alle drie de coupletten. Geweldig, dat zo heel de natuur hem eer geeft. Ik was vanmiddag met mijn kleindochter aan het fietsen bij ons op de Engelbedijksvenen. En toen kwamen we langs zo'n waterval en hoor je het water kletteren. Het net of applaus is. En even later kwamen we langs zo'n ratelpopulier. En dat maakte een geweldig geluid. Ik denk, heel de schepping geeft geluid om de schepper te eren. En het is geweldig dat wij vanavond ook die schepper mogen groot maken. En hem mogen eren, want hem komt toe. En ik moet zeggen, vaak is mijn dankzegging aan God het sluitpost. Eerst vraag je een heleboel. En als het dan goed gaat, dan dank je hem, als je het niet vergeet. Maar ik denk dat het goed is om in de eerste plaats God te loven en te prijzen. Los van de omstandigheden. Los van je gevoelens in de eerste plaats. Want je gevoelens kunnen je onzeker maken of verkeerde been zetten. En de omstandigheden kunnen soms je blik op een andere kant gericht doen zijn. En ik denk dat het belangrijk is, en dat zul ik vanavond vanuit het woord zien. God op de eerste plaats groot maken. Dan komt alles andere in een ander perspectief te staan. Maar het is geweldig dat we zo samen met de natuur de schepper groot mogen maken. Wat zal het geweldig zijn als straks de Heer Jezus weer komt en heel de wereld hem de eer zal geven die hem werkelijk toekomt. Dat zien we nu nog niet, maar we mogen weten dat het moment spoedig komen zal. Ik wil u graag ook voorgaan in gebed om onze God een zegen te vragen voor deze avond. Een zegen betekent niet dat het een fijne dienst wordt of dat het gezellig is. Maar een zegen wil zeggen dat God datgene vanavond mag aanreiken aan u, aan mij, wat we nodig hebben. Voor deze dag, voor de komende week, voor de rest van ons leven. En als we ons zo opstellen en uitstrekken naar die God, dan zal hij zijn zegen zeker niet onthouden. Mag ik u voorgaan? Ja, Vader, we buigen ons hoofd en we doen onze ogen dicht om te tonen dat we u vertrouwen en dat u de Allerhoogste bent. Dank dat we zo liederen mochten zingen in de voordienst en ook dit openingslied, waarin we u mochten groot maken. De God die naar de mensheid heeft omgezien in de Heer Jezus Christus. U de schepper van hemel en aarde. Heer, en als we daarover nadenken hoe groot u bent in uw majesteit, hoe groot u bent in uw kracht en uw wezen. Heer, dan komt al het andere in een ander daglicht te staan. Onze zorgen, onze moeite. Heer, dan mogen we op u zien en op u vertrouwen en kunnen we op u vertrouwen. En dan mogen we weten, Heer, dat onze hemelse Vader van al die dingen weet waar wij ons zo druk over kunnen maken. En dan roept heel de schepping, roept heel de natuur, heel uw woord ons op om u te vertrouwen. U de Allerhoogste. En u bent te vertrouwen. Heer, zo mogen we ons vertrouwen op u stellen, ook aan het begin van deze dienst. En dan mogen we een zegen vragen van u en een zegen verwachten van u. Heer, we zijn misschien met allemaal verschillende doelstellingen hier gekomen. Misschien uit goede gewoonte, misschien uit nieuwsgierigheid. Misschien zijn we meegenomen of misschien zijn we zoekende naar antwoorden. Hoe het ook zij, Heere God, ik geloof dat u bij machten bent met één en dezelfde boodschap ieders persoonlijk hart te kunnen raken en datgene te geven wat hij of zij nodig heeft. Wilt u mij helpen, Heere, om het te laten leiden door uw Heilige Geest? Wilt u ons helpen, Heer, om ons hart open te zetten en te luisteren naar wat u zegt? En wilt u de moed geven aan ons allen om ook datgene te doen wat u van ons vraagt? Want Vader, gehoorzaamheid is datgene wat u aan ons vraagt. U geeft uw woord vanavond niet zomaar. En u komt ons niet zomaar tegemoet deze avond. U wilt iets uitwerken in ons hart en ons leven. Geef, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Ik dank u voor de vrijheid die we hebben om samen te komen. Ik dank u voor een gebouw dat we hebben, voor muzikanten, voor mensen die zorgen voor alles om ons heen, dat het goed gaat. Dank, Heere, voor zoveel genade. Dank, Heere, dat we zo bevoorrecht zijn en daar willen we u voor danken. Want als we denken aan onze broeders en zusters, dichtbij of ver weg, in de moslimlanden, achter het bamboegordijn, in verboden landen, dan willen we u danken, Heere, dat we de vrijheid mogen gebruiken, ook in het nieuwe seizoen, om uw naam groot te maken en uw naam bekend te maken. Geef, Heer, dat de vrijheid die we hebben niet te vergeefs aan ons gegeven wordt. En dan mogen we ook bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Wees ook hen heel dicht en nabij en bemoedig en troost en sterk hen. Zegen ook uw dienstknechten, Heer, die daar werken, dichtbij en ver weg op het zendingsveld. En Vader, wil ook zo voorbeden doen voor de zieken, ook in dit deel van de gemeente. Verschillende namen zijn genoemd bij de mededelingen, ook vele namen niet genoemd, mensen die misschien al lang ziek zijn. Heer, u kent ze, wees hen nabij en de Heer, wilt u in hun omstandigheden hun ogen op u gericht doen zijn, opdat ze het van u mogen verwachten. En als het in uw raad bestaat, wilt u hen weer oprichten en weer helemaal herstellen. Maar dank bovenal, Heer, dat uw handen altijd onder hen zijn. En ik wil u bidden dat ze het ook vanavond mogen bemerken, dat er voor hen gebeden wordt. Heer, u kent de namen aan wie we nu ook op dit moment denken. Heere, erbarm u over hen. Mogen we ook bidden voor deze wereld. Mogen we bidden voor de leiders van deze wereld, die grote verantwoordelijkheid dragen. Wees ook hen nabij en geef dat zij ook rekening met u zullen houden. Zegen ook uw volk Israël, wat steeds meer in het isolement komt, wat steeds meer de schuld van alles krijgt, van het goede zoals van het kwade. Heere, wilt u hen heel bijzonder zegenen en vasthouden. En dank dat u dat zult doen. Zo leggen we dit samen zijn voor u neer en we zien op en uit naar wat u gaat geven. Ons hart staat open voor u en we verwachten het van de levende God, de schepper van hemel en aarde, in Jezus Christus, onze Vader. Amen. Het volgende lied wat we willen gaan zingen is uit Opwekking 544. Dat ze laat zien wat de prijs was die de Heere voor ons betaalde. Er wordt laatst nog al erg veel over geld gesproken, over miljarden die we nog van IJsland krijgen en dat soort dingen. Maar dat kan ons niet vrijkopen. Het enige wat ons vrij kan kopen is het bloed van de Heer Jezus Christus. En die prijs was Hij bereid te betalen. Meer dan zilver, meer dan goud, zo eindeloos veel meer was de prijs die U betaalde, Heer. Met dit lied geven tot uitdrukking wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. 544. Omdat de Heer Jezus dat deed, kunnen we op God steunen en vertrouwen. Tenminste, dat wil zeggen, als wij ons geloof gehecht hebben aan het offer van de Heer Jezus Christus, als we geloven dat Hij voor ons die diepe weg ging van vernedering, van lijden en sterven. En dan mag je schuilen, elk uur, elk ogenblik. En dat is het volgende lied wat we met elkaar willen zingen. Johan de Heer nummer 80. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu. En onder het zingen van dit lied krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in de gemeente. Eenmaal een rondgang.
Thank you.
We gaan zo nog één lied zingen, maar ik wil het met uw eerste schriftlezing doen. Dat komt u met me meeleest. Het is vanavond in Daniël 6. Bijbelboek Daniël, het zesde hoofdstuk. Een heel bijzonder verhaal, een geschiedenis, werkelijk gebeurd. Wat op de zondagsschool met rode oortjes altijd geluisterd werd, want het is heel spannend, het gaat over leeuwen. Maar waar ik vanavond een aantal dingen met u uit wil delen over de persoon van de Heer Jezus Christus. En u zult zeggen, ja, hoe kun je nou de Heer Jezus Christus hierin zien? In het type, in het beeld van Daniël. Maar we lezen eerst de geschiedenis zoals het opgetekend staat in het zesde hoofdstuk. Ik vind het fijn dat u met mij meeleest. Aldus staat geschreven. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaak het rijksbewind, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, we zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Daarop drongen die rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwkuil zou worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet der Meden en Persen, dat niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met het verbod. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn boventrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En 3 daags boog hij zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God. Daarop naderden zij tot de koning en spraken tot hem over het koninklijk verbod. Hebt gij niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige God of mens, behalve tot uw koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, de zaak staat vast naar de wet der Meden en Persen. Die kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tot de koning, Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft geen acht geslagen op u, o koning, noch op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd. Maar 3 daags verricht hij zijn gebed. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde ze hem ten zeerste en hij zon op middelen om Daniël te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Toen drongen die mannen onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, weet, o koning, dat een wet van Meden en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tot Daniël, uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijdt u. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vastende door. En hij liet niets tot afleiding voor zich brengen. En zijn slaap vloot van hem. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging in de haast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem. De koning nam het woord en zei tot Daniël: Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning ten zeerste verheugd en gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geen allerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En de koning gaf bevel. En men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil, hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester. Zelfs al hun beenderen vermorstelden zij. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, natie en talen die de ganse aarde bewonen: Uw vrede zij groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en beven. Want hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde. Hij die Daniël uit de macht der leeuwen heeft bevrijd. En deze Daniël stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. Tot zover dit gedeelte. Straks willen we daarover nadenken, maar we willen nog eerst een lied zingen. Lied 616 uit de bundel Opwekking. Een lied van toewijding aan God, aan vertrouwen aan God. Dat we zeggen: wilt u ons dicht bij u houden? Ik leg mijzelf voor u neer. U bent mijn doel, u bent mijn hartsverlangen. 616. Daniel heeft natuurlijk dit lied nooit gekend. Maar ik denk dat het wel een lied is wat op zijn leven slaat. Dat God zijn doel is in zijn leven. En Daniel was een trouwe dienstknecht. Een dienstknecht die God diende. Een trouwe knecht. Hij was als jonge man weggevoerd uit Jeruzalem, uit Juda, met vele anderen samen met zijn drie vrienden. En hij was terechtgekomen in het rijk van koning Nebukadnezar. Daar kreeg hij een geweldige opleiding van 3 jaar. En daarna werd hij een soort minister in het rijk van Nebukadnezar. En u kent misschien die eerste hoofdstukken met die droom van Nebukadnezar, met dat beeld. Met die mannen in de oven. En ook dat teken aan de wand van Belsasar. Dat Daniel moet aankondigen dat het rijk van Babel ten gronde gaat. En als het rijk van Babel ten gronde gaat, dan komt het rijk van de Meden en de Persen. En daar komt koning Darius aan de macht. En Darius maakt dankbaar gebruik van Daniel. Daniel komt weer op een belangrijke positie te staan die hij niet had ten tijde van Belsasar. Om welke reden ook is hij toen terzijde geschoven. Maar Darius herkent in Daniel iemand die gebruikt kan worden in zijn rijk. En dan denk ik dat is iemand, Daniel, die God vereerde en die gebruikt werd bij een koning. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we beseffen dat we ook in de maatschappij gebruikt kunnen worden als dienstknechten van God. Daniel wilde gebruikt worden voor God op de plaats waar God hem stelde. En dat was aan het hof van de koning, van verschillende koningen. Heel veel mensen als christenen trekken zich terug van allerlei dingen. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat we ook onze plaats innemen. In de eerste plaats onze plaats innemen in ons huwelijk, onze plaats innemen in het gezin. En maar ook een plaats innemen in de gemeente en in de gemeenschap, in de omgeving waar we wonen. Dat we niet op een eilandje gaan zitten. Want we zijn in deze wereld, natuurlijk niet van deze wereld. En ik denk dat heel veel dingen in de afgelopen decennia over ons gekomen zijn, wat christenen zich teruggetrokken hebben van hun verantwoordelijkheid, ook in de maatschappij. Terwijl we zoveel goeds te brengen hebben. Het goede, de enige, de levende God. En Daniel weet dat hij zijn gaven en talenten van God gekregen heeft en wil die inzetten in een wereldrijk. En dat leidt tot jaloezie. We hebben het gelezen van die andere mannen. Die waren jaloers op Daniel, omdat Daniel nog meer uitsprong dan al die anderen. En ze willen hem uitschakelen. Ze willen hem uitschakelen. Ze konden hem natuurlijk niet uitschakelen op grond van zijn trouw aan de koning. Want als ze tegen de koning zouden zeggen, Daniel is niet betrouwbaar, dan zeggen ze eigenlijk tegen de koning, u hebt een slechte keus gemaakt door Daniel aan te stellen. Nou, en als je dat tegen de koning dorst te zeggen, van dat hij een koning een slechte keus had gemaakt, dan kon je meteen wel je testament opmaken. Nee, ze konden niet twijfelen aan de dienst van Daniel aan de koning. Maar wat we lazen in vers 6, als we iets moeten vinden, dan moeten we iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Dan moeten we iets zoeken in de dienst van zijn God. En dat lukt. Ze slijmen bij de koning. En de koning denkt, wauw, iedereen moet aan mij vragen, 30 dagen lang, wat ben ik toch belangrijk. En hij zet zijn handtekening onder de wet van Meden en Persen. En dan opeens heeft hij het door. Als een paar dagen later, of misschien een dag later, die man voor hem staat en zegt, Daniel heeft iets gevraagd aan God. En nu moet de wet uitgevoerd worden. En ik denk dat toen Daniel tot hem doordrong, dit is een list geweest. En ik ben erin getuind. En hij probeert Daniel nog te redden. Maar het kan niet anders. Hij moet hem overgeven aan de leeuwen. En hij slaapt er slecht van. En het is goed, denk ik, dat hij er slecht van slaapt. Want hij is gevallen voor zijn eigen eer. Vleierij heeft geholpen om zijn beste minister ten gronde te richten. En hij slaapt er slecht van. En de volgende ochtend gaat hij naar de kuil toe. En hij roept wel, maar ik denk dat hij niks verwacht. En toch antwoordt Daniel terug. God heeft hem op een bijzondere manier bewaard. En vanavond wil ik 2 aspecten van deze geschiedenis met u delen. De eerste plaats is dat Daniel is een beeld van Israël. Als we kijken naar de gebeurtenissen die Daniel meemaakt, is hij een beeld van Israël. En Daniël is een beeld, een type van de Heer Jezus. Als we kijken naar zijn karakter. En daar wil ik vanavond bij stilstaan. In de eerste plaats stilstaan bij dat Daniël een beeld is van Israël. Israël wordt niet gemolken in deze wereld. Wat er ook gebeurt, ze krijgen overal de schuld van. Als er iets in Irak of Iran gebeurt, is het schuld van Israël. Als er iets op de wereldeconomie gebeurt, is het de schuld van Israël. Je ziet het elkens weer. Israël krijgt overal de schuld voor. En we zullen straks zien in de eindtijd. En uw voorganger heeft ongetwijfeld met u over gesproken. Als de antichrist komt, zal de antichrist proberen Israël ten val te brengen. Zoals die machthebbers hier proberen Daniël ten val te brengen, zal straks de antichrist proberen Israël ten val te brengen. Nee, eerst gaat het nog goed. Eerst gaat het nog goed. Eerst is Israël en de antichrist zijn goed aan elkaar verbonden. Wellicht omdat de antichrist een oplossing geeft voor de problemen in het Midden-Oosten. En zorgt voor de herbouw van de tempel. Eerst zal Israël ingenomen zijn met de antichrist. Maar wat gebeurt er dan? In 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 lezen we. Dat dan de antichrist zich in de tempel zal zetten. Om aanbeden te worden als God. En dan komt het voor Israël op aan straks in de toekomst. Dienen we een mens, de antichrist? Dienen we Satan? Of dienen we de levende God? En dan zal Israël kiezen voor de levende God. Zoals dat ook gedaan hebben ten tijde van de Maccabeën. Toen daar het offer gebracht werd van een zwijn in de tempel. Toen namen ze het niet. Ze wilden de levende God dienen. En zo zal het straks ook in de toekomst zijn. Ze blijven trouw aan God. En dat betekent dat ze verworpen zullen worden. Opgejaagd zullen worden. Dat er geprobeerd zal worden hen te vernietigen. Zoals ook met Daniël gebeurde. Omdat hij trouw bleef aan God. Werd hij opgejaagd. Werd hij schaakmat gezet. Werd hij geprobeerd uit weg te krijgen. En vermoord te worden. Zo zal het straks ook met Israël gaan. En de antichrist zal Israël bijna helemaal vernietigen. We lezen dat er maar een klein deel overblijft straks in Jeruzalem in de grote verdrukking. Openbaring 16 spreekt dat alle wereldmachten samen zullen trekken en Israël proberen te gronden te richten. Zacharia 14 spreekt ervan. Maar dan zal de Heer Jezus weer komen op de Olijfberg voor zijn volk Israël. En zal dat koninkrijk waar hij van gesproken heeft werkelijkheid worden hier op aarde. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 zegt de apostel dat de antichrist door de adem van de Heer Jezus gedood zal worden. Dan zal degene die probeert Israël te vernietigen zelf omkomen. Zoals ook die machthebbers die probeerden Daniël om te laten komen zelf omkwamen. En het valt me altijd op dat dat stukje nou nooit in die kinderverhalen op de zondagsschool verteld wordt. Maar misschien maar goed ook. Maar ze komen ten val. Wat ze probeerden bij Daniël teweeg te brengen, te vernietigen, overkomt hun zelf. En zo is het altijd geweest. Mensen hebben altijd geprobeerd Israël te laten vallen. Israël te laten struikelen. Gods volk in diskrediet te brengen. Denk maar aan een Biljam die het wilde vervloeken, maar niet anders kon dan zegenen. Maar toen, zoals we lezen in nummer 31, een trouwbreuk toepaste. En mooie meiden naar het kamp toestuurde, zodat ze overspel pleegden. Maar Biljam die list bedacht had, komt zelf om door het zwaard, lezen in Jozua 13. En Hitler en vele anderen hebben geprobeerd dat volk van God kapot te maken. Maar ze zijn uiteindelijk allemaal zelf omgekomen. Waarom? Waarom overleeft Daniël dit? Waarom overleeft Israël het? Omdat God waakt over zijn volk, altijd. En wat is de reden? In Jeremia 31 staat dat God dat volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. God heeft het volk lief met een eeuwige liefde. En eeuwig wil zeggen, dat houdt niet op het moment van de kruisiging van de Heer Jezus. Toen ze zeiden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Die liefde van God voor zijn volk blijft. Ook nu terzijde is geschoven, zoals Paulus daarover spreekt in Romeinen 9, 10 en 11. Want God, staat er in Genesis 17, heeft een eeuwig verbond gesloten met zijn volk. En hij houdt zich aan zijn woord. En daarom is de hoop voor het volk van Israël. Ook al komt in grote benauwdheid. Daarom is de hoop voor Daniël. Omdat God zich houdt aan zijn woord. Zo is Daniël een type van Israël in de gebeurtenissen. Maar ik wil vanavond bijzonder stilstaan bij Daniël als type, als beeld van de Heer Jezus Christus. Er worden een aantal dingen verteld over Daniël. Ik wil zo'n 6 of 7 met u de revue laten passeren. Dingen die gezegd worden over Daniël. En als ik die dingen noem over Daniël, als je zijn karakter laat spreken vanuit het woord, dan zou ik aan u willen vragen, zou u de spiegel voor uzelf willen houden? Wat er van Daniël gezegd wordt, kan dat ook van u, kind van God, gezegd worden? En ik hoop dat u durft om in de spiegel te kijken. En dan gaan we Daniël naast de Heer Jezus zetten. En zullen we zien wat de Heer Jezus in volmaaktheid is. En het eerste wat we van Daniël lezen in vers 4... is dat hij een uitnemende geest had. Doordat een uitnemende geest in hem was. Andere vertaling zegt dat er een buitengewone begaafdheid was van Daniël. Hij was een bijzonder man. Hij viel op. Zijn geest was anders dan de anderen. Hij viel op in zijn bijzondere begaafdheid. Hoe kwam dat? Omdat Gods geest in hem was. En Gods geest in hem werkte. Daardoor kon hij dromen verklaren. Daardoor kon hij handschriften lezen. Hij was anders. Hij was bijzonder. Een uitnemende geest in hem. En als we kijken naar onze heiland, de Heer Jezus Christus. Als hij zijn woorden spreekt, als hij zijn daden doet, dan zeggen de mensen zoals in Lucas 8 vers 25, wie is deze toch? Wie is het toch dat zelfs de winden en de zee naar hem luisteren? En dan zeggen ze tegen elkaar, is dit niet de zoon van de timmerman? Is niet eentje uit ons eigen dorp? Ze zien in de Heer Jezus dat hij meer dan gewoon is. Meer dan een gewoon mens. Ze staan verbaasd over zijn antwoorden. Ze staan verbaasd over zijn leer. En waarom was de Heer Jezus anders? Omdat Gods geest in hem was. Hij is Gods zoon. En daardoor viel hij op. En dat was ook meteen het beginpunt van de haat van velen naar hem toe. Omdat hij de zoon van God was en dingen naadloos aanvoelde en in het licht stelde. Daniël had een uitnemende geest. De Heer Jezus heeft de geest van God in zich. Maar broeders en zusters, positief, weet u dat u Gods geest in u hebt? In Efeze 1 vers 13 en 14 staat dat we verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte. Als kind van God bent u bijzonder. En ik wil dat ook vanavond weer onderstrepen. Omdat ik in de pastoraat zoveel christenen tegenkom die zeggen, het is niks en het wordt niks met me. En misschien heb je dat je hele leven gehoord van je opvoeders. Of van je klasgenoten. Of van wie dan ook. Maar weet je, een kind van God is een bijzonder iemand. Hij heeft Gods geest in je. God houdt van je. En je mag bij hem schuilen, je mag met hem leven. God houdt van je. Kijk maar naar het kruis. Zoveel houdt God van je. Van Daniël werd gezegd dat hij een bijzonder man was. Van de Heer Jezus natuurlijk optima forma. De Zoon van God, zo bijzonder, uniek, onvergelijkelijk. Niet zomaar een profeet, maar de Zoon van God. Maar broeders en zusters, ook wij zijn bijzonder. Niet volmaakt, nee nog niet, dat komt nog. Maar we zijn wel een kind van God. En hij houdt van ons. Tweede wat er van Daniël gezegd wordt in vers 5. In vers 5 staat dat hij getrouw was. Daniël was getrouw, oftewel betrouwbaar. Hij week niet af van. En ik kan me zo voorstellen als minister, als belangrijk persoon, dan is het zo makkelijk om af te wijken. Om voor je eigen eer te gaan of om de wet niet zo nauw te nemen. Je ziet dat vandaag de dag zoveel. Mensen die in macht krijgen, die misbruiken. Ik las het vandaag van de ex-premier van Israël, dat hij soms dubbele declaraties inleverde en vriendjes voortrok. Maar Daniël niet. Daniël week niet af. Hij was betrouwbaar. Hij was getrouw. Hij bleef trouw aan zijn roeping. En dan de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij bleef trouw aan zijn vader. In Hebreeën 3 staat dat Jezus die trouw is aan wie hem heeft aangesteld. Hij bleef trouw aan zijn vader. Aan de opdracht van de vader. En er waren zoveel dingen die hem hadden kunnen afleiden, om het zo menselijk te zeggen, van zijn opdracht. Zoveel nood in deze wereld. Zoveel mensen die hunkerden naar een aanraking van hem. Maar hij bleef trouw aan de opdracht. De opdracht was om het verlorene te zoeken en het verlorene te vinden en zijn leven te geven. En de Heer Jezus is trouw gebleven aan die opdracht. Velen probeerden hem ervan af te houden. Zelfs de duivel. Maar hij bleef trouw aan zijn opdracht. Wat is dat geweldig. We hebben een trouwe heiland. Hij heeft heel de dienst getrouw vervuld. En dan moet u zelf maar even in de spiegel kijken. Of ook van u gezegd kan worden, zoals van Daniël, dat u betrouwbaar bent. En het derde wat er dan staat in vers 5, is dat er geen verzuim was bij hem. Geen verzuim. Dat hij zijn plicht niet verzuimde. Dat hij deed wat gedaan moest worden. Daniël deed wat gedaan moest worden. Vele machthebbers proberen op die stoel te komen, macht te hebben, om zo weinig mogelijk nog te hoeven doen, dan alleen maar een beetje pappen en nat houden. Maar Daniël was geen verzuim. Hij deed wat gedaan moest worden. Of het nu prettig was voor de koning of niet prettig, hij deed het. Hij stond daar voor Belsasar. En hij verzuimde niet om te zeggen tegen Belsasar: het koninkrijk zal van je afgepakt worden. En hij bracht het woord. Hij bracht het woord aan Nebukadnezar. Hij had geen verzuim van zijn plichten. En dan de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij deed ook wat gedaan moest worden. Toen in de hemel, als het ware, dat gesprek gaande was: wie zal ik zenden? Zei de Heer Jezus in Hebreeën 10. Hier ben ik, zend mij. Hier ben ik om uw wil te doen. En hij deed wat er gedaan moest worden. Hij ging de opdracht tot het uiterste. En weet u hoe ver die opdracht ging van de Vader? Tot in het graf, waar we net van gezongen hebben, lied 544. Hij ging van het kruis naar het graf. Hij gaf zijn leven. Hij deed wat er gedaan moest worden. Uit liefde voor de Vader. En uit liefde voor u en voor mij. Wat een dienstknecht is de Heer Jezus Christus. Zoals Daniël zijn koningen diende, zo diende de Heer Jezus Christus zijn Vader. Tot het uiterste, tot de dood toe. Durven we nog in de spiegel te kijken? Kan het ook van ons gezegd worden? Dat we doen wat er gedaan moet worden, wat het ook kost. Als vierde staat ook in vers 5 dat er niets verkeerds bij hem gevonden werd. Niets verkeerds. Hij had geen misstap begaan. Ze konden hem niet op een fout betrappen. Geen verkeerde dingen. Wat een integer persoon was Daniël. Een man uit één stuk. Oh, die spiegel, hè? Die spiegel. En wij. We kijken naar de Heer Jezus. Als we kijken naar de Heer Jezus, van wie zelfs Pilatus moet zeggen: ik vind niets strafbaars in hem. De Heer Jezus heeft niets verkeerd gedaan. Geen enkele fout gemaakt. En er moesten zelfs valse beschuldigers komen. Wat een heiland. Die volmaakt was. Die doorging tot het bittere einde. Voor jou en voor mij aan het kruis te lijden en te sterven en het graf in te gaan. Hij deed niets verkeerds. En wij hadden moeten hangen aan het kruis. Wij hadden de straf verdiend. Maar hij, die niets verkeerd deed, hij gaf zich over in handen van moordenaars. Hij gaf zich over in handen van folteraars. Hij gaf zich over en stierf voor ons. En broeder, zuster, ik weet zeker dat er bij ons regelmatig, niet, misschien wel elke dag, nee zeker wel elke dag, dingen gevonden worden die niet goed zijn. In onze woordkeus, in onze gedachten, in onze daden. Besef, omdat de Heer Jezus Christus tot het uiterste ging, dat hij heel de straf droeg, hebben wij een heiland naar wie we toe mogen gaan en om vergeving mogen vragen. In Johannes 1 vers 9 staat, zegt dat God getrouw rechtvaardig is. Dat als wij onze zonden belijden, en wie heeft ze niet? Indien we onze zonden belijden, God vergeeft. Als we pleiten op het offer van de Heer Jezus. Juist omdat hij het lam, niets gedaan hebbend, niets verkeerds gedaan hebbend, en de opdracht geheel vervuld hebbende, de trouwe dienstknecht, er is geweest en naar het kruis is gegaan, is de hoop voor ons, die niet zo volmaakt zijn als Daniël, en die helemaal niet zo volmaakt zijn als de Heer Jezus Christus. Daarom hoef je niet te tobben met je zonde. Daarom hoef je niet onder gebukt te gaan. Het moet je tot berouw brengen, maar dan moet je gaan naar de Heer Jezus toe. En God is getrouw en rechtvaardig. En als jij nog gebukt gaat onder je fouten, dan is dat een geweldig werk van de Heilige Geest. Maar dan geeft Gods Geest ook de weg naar het kruis. En ga dan die weg. Ook in pastoraat zie ik zoveel mensen die weten dat ze het niet goed doen. En zeggen, ik ellendig, mea culpa. Ik ellendig mens. Maar dan mag je ze wijzen op het kruis. Waar de Heer Jezus zegt, het is volbracht. Ik heb de prijs betaald. Daniel werd niets verkeerds gevonden. En de Heer Jezus werd niets strafbaars gevonden. Daardoor was hij de volmaakte dienstknecht om voor ons de prijs te betalen. Als vijfde staat er in vers 17 dat de koning zegt tegen Daniel, uw God die gij zo volhardend dient, die bevrijdt u. Het was Darius opgevallen dat Daniel God volhardend diende. Vasthoudend diende. En als je dat uitdiept uit het Hebreeuws en Aramees, dan staat er dat Daniel onafgebroken God de eer gaf. Onafgebroken God vereerde. In heel zijn wereld. Ja, in zijn politieke loopbaan gaf hij alle eer aan God. En dat zien we ook als we kijken naar hoofdstuk 2. Als hij dat beeld mag uitleggen wat Nebukadnezar ziet, dan zegt hij niet, ik heb het geopenbaard, maar er is een God in de hemel die het mij heeft geopenbaard. Hij geeft in alles God de eer. Ook als hij staat voor Belsasar. God krijgt de eer. Wat een geweldig leven van Daniel. Waarin God alle eer krijgt. Is het ook zo in ons leven? Is ons huwelijk tot eer van God? Is ons gezin tot eer van God? Is onze maatschappelijke positie tot eer van God? Is onze taak in de gemeente tot eer van God? Of om op te vallen bij de mensen? Daniel diende volhardend de Heere. Onafgebroken gaf hij hem de eer. En zo ook de Heer Jezus Christus. In Johannes 17 zegt hij vlak voordat hij naar het kruis gaat tegen zijn vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen hebt gegeven. Hij gaf in alles God de eer. Hij leefde om de Vader de eer te geven. Hij wilde diep gaan, zo diep voor ons, om de Vader te eren. Wat een geweldige dienstknecht is de Heer Jezus Christus. Hij zocht de eer van God en leefde voor de eer van God, diende voor de eer van God en stierf voor de eer van God. En werd ook opgewekt tot verheerlijking van de Vader. Zo vasthoudend dienend was onze heiland voor jou en voor mij. En zesde, in vers 23 zegt Daniel zelf dat hij onschuldig is, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Dat betekent dat Daniel wist, ik sta recht voor God. Zoals ook een Job tegen zijn vrienden zegt, er is niets tussen mij en God en wat er is heb ik beleden. Ik sta recht voor God. Ik heb geen bijbedoelingen. Ik sta zuiver ten opzichte van God. Dat kun je alleen maar zeggen als je zelf onderzoek gedaan hebt. Daniel heeft het ongetwijfeld gedaan. Hij kende zichzelf en wist dat hij dingen moest belijden als mens. Net als u en ik. Maar hij kon zeggen na belijdenis, ik sta recht voor God. En zo ook de Heer Jezus. Hij was onschuldig. We hebben het daar net over gehad dat er geen strafbaars in hem bevonden werd. Maar er was zelfs geen zonde in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft. En 1 Peter zegt, die geen zonde gedaan heeft. Hij is het volmaakte lam. Volmaakte lam. Hij stond recht voor God. En weet u, dat is de enige grond waarom hij onze verlosser kan zijn. Omdat hij zonder zonde is. Getracht tot zondigen te brengen. Getracht te laten struikelen. Maar hij heeft alles overwonnen. En hij is getrouw gebleven. En bleef recht voor God staan. Zonder bijbedoelingen, zuiver voor God. En daardoor, omdat hij het volmaakte lam is, kon hij het volmaakte offer voor ons brengen op deze aarde aan het kruis. Wat geweldig. Wat geweldig. Even weer die spiegel. Hoe staan wij ten opzichte van God? O, beleid je zonden, dan sta je recht voor God. Wees zuiver ten aanzien van de Heere. Niet voor mensen, maar voor de Heere. Want dat beïnvloedt ook je relaties naar buiten toe. Zevende, Zevende 24, daar staat aan het eind, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Daniël vertrouwde op zijn God. Hij steunde op zijn God. Zoals net zo in lied 80. Ik steun op u. Hij vertrouwde op God. Betekende dat dan alles vanzelfsprekend goed ging? Nee, dat hoeft niet. Maar hij vertrouwde wel. En ik geloof dat Daniël zelfs in geloofde dat als God hem liet oppeuzelen door de leeuwen, dan was het nog goed. Dan hield hij het nog van God. Hield hij nog vast aan God. Heel veel mensen zeggen, je moet maar genoeg vertrouwen op God, dan gebeurt er niets verkeerds meer met je leven. Dan gaat alles van een leien dakje. Ik denk dat het niet zo is. Als ik denk aan de gemeenten in de eerste eeuwen, die zingend de arena binnengingen, of op de kop gekruisigd werden, of als vuurvakkels in de brand gestoken werden door Nero. Als ik denk aan de eerste baptisten 400 jaar geleden, die in de rivier verdronken werden, of op de brandstapel gegooid werden vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. Zou je dan zeggen dat die niet genoeg vertrouwd hebben en daardoor omgekomen zijn? Nee, ik geloof dat ze net zoveel vertrouwden op God als een Daniël. En het uit handen durven te geven. Wat u doet, dat is goed. Zoals de vrienden zeiden tegen Nebukadnezar. U mag ons in de oven gooien. En God is bij in staat om ons te redden. Maar zelfs als hij het niet doet, wij zullen niet buigen voor een andere God. Omdat ze zoveel vertrouwen op hun eigen God hadden. Steunen wij ook zo op God? Wij houden vaak van God of we geloven in God als hij de dingen doet zoals wij het graag willen hebben. En als hij het niet doet, dan is ons vertrouwen weg in hem. Maar ik hoop dat we in God geloven en op hem vertrouwen bij voorbaat. Niet achteraf, bij voorbaat. Ik vertrouw op u. Wat er ook gaat gebeuren, ik vertrouw op u. Dat is een daad van geloof. De Heer Jezus vertrouwde op de Vader. Toen hij aan het kruis hing, werd er van hem gezegd in Matteüs 27, hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. En we zien het, als het hoge priesterlijk gebed leest in Johannes 17. Je ziet het in Gethsemane, de Heer Jezus vertrouwde op God. En zo mogen wij ook vertrouwen op God. Weet u, er staat in de Bijbel zoveel beloften. En telkens als ik stille tijd hou, onderstreep ik die belofte en schrijf ik het uit in mijn agenda. Voor die dag een belofte. En de Heer heeft gezegd, ik zal je niet begeven en niet verlaten. En er staat niet bij, ik zal je niet begeven en niet verlaten alleen op zondag. Nee, elke dag. Voel ik dat elke dag? Nee. Merk ik dat elke dag? Nee. Ik geloof het, omdat de Heer het gezegd heeft. En God is geen leugenaar. Stel je vertrouwen op de Heer. Bij voorbaat. En ik weet niet hoe de week gaat komen die nu gaat gebeuren. Wat er allemaal op je afkomt. Vertrouw op de Heer. Misschien gaat het anders dan je gewild had. Misschien gaat het naar de mens niet goed. Maar God is dezelfde. En hij houdt vast hoe de weg ook gaat. Waar kon Daniël nou de kracht vandaan halen? Hoe was het nou zichtbaar? Hoe was het mogelijk? Wat was de bron van Daniël dat hij zo op God kon vertrouwen? Nou, dat komt bij vers 11. Misschien had u gedacht dat het vanavond daar alleen over ging. Maar dat is juist het sluitstuk en eigenlijk het beginstuk van heel het wezen van Daniël. Wat lezen in Daniël 6 vers 11b. En driemaal per dag boog hij zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Dat was de bron waar Daniël uitputte. Zoals hij gewoon was, zoals hij van tevoren placht te doen. Dit vond hij normaal. Dit was vanzelfsprekend. Dit was geestelijk ademhalen. Hij boog zijn knieën, bad en loofde zijn God. Hij bad en smeekte zijn God. Het was geen sleur voor hem. Het was vanzelfsprekendheid. Als hij het niet deed, zou hij stikken in zijn geestelijk leven. En daarom was hij zo daarin getrouw. Dat is zijn krachtbron. En dat zie je ook bij de Heer Jezus. Als je de evangelie doorleest, dan zie je dat de Heer Jezus biddende is. Telkens met de Vader in de woestijn, op de berg, in Gethsemane. Sprekend met de Vader. En daardoor kan hij een trouwe dienstknecht zijn. En broeders en zusters, dat is ook onze krachtbron. De relatie met de levende God. En hoe staat het met onze relatie met de levende God? In de eerste plaats hoop ik dat u die hebt. Ik hoop dat u geknield hebt bij het kruis van de Heer Jezus Christus en zijn bloed hebt aanvaard als een verzoening voor al jouw zonden. Maar hoe staat het met de relatie met God? Spreekt u God alleen op de zondag? Of spreekt u God alleen met de kerst? Spreekt u God dagelijks? Weet u, wij zoeken God vaak als het moeilijk gaat en dan zoeken we hem op. Maar God wil elke dag gebeden zijn. God wil elke dag die relatie met ons verstevigen. En ik vind het zo heerlijk om elke dag te mogen spreken met God. Met hem te mogen wandelen, vanuit zijn woord te mogen lezen. En soms komt het door omstandigheden dat je dus 's morgens, ik doe het op 's morgens omdat ik dan het helderste ben, dat er 's morgens er even niet van komt omdat een kleinkind huilt, die de nood naar de wc moet en weet u wel, dat heel gedoe. En dan is de dag al aan de gang voor je het in de gaten hebt. En dan voel ik me zo leeg. Dan zeg ik tegen mevrouw, ik moet even een kwartier weg. En dan zoek ik eerst de gemeenschap met de Heer. Want ik kan er niet zonder dat ademhalen met de Heer. En ik hoop dat u dat kent. En daar ook verlangt. Of is dat misschien de reden waarom het soms zo dor kan zijn in uw leven? Waarom u soms misschien een anti-beeld bent van de Heer Jezus? Omdat u uw relatie met Vader niet op orde hebt. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6, vers 33. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan zal u dit alles geschonken worden. Zoek eerst Gods aangezicht. En dan zal hij je leven leiden. Op de bergen en door de dalen. Hij zal meegaan. Eer en prijs hem bij voorbaat. Dagelijks. Stel God centraal. En dan moet ik altijd denken aan de Levieten. De Levieten in het Oude Testament. Zij moesten elke dag God lof zingen. En denkt u dat de Levieten nooit een keer met verkeerde benen uit bed gestapt zijn? Denkt u dat ze nooit een keer huiselijke problemen hebben gehad? Ongetwijfeld wel. Maar ze kregen de opdracht om God te loven en te prijzen. Hoe ze zich ook voelden. Wat de omstandigheden ook waren. Ze stonden in de tempel en ze loofden en prezen God. En ik geloof, terwijl je dat doet, veranderen al de omstandigheden ook. Die komt een ander daglicht te staan. En wij vergeten God zo vaak te loven en te prijzen. En dan vinden we het zo gek dat we bedrukt raken. Dat alles in een verkeerd daglicht komt te staan. Zet God op de eerste plaats. Zingt een nieuw gezang de Heere. Die grote God die wonderen doet. Plaats God centraal. Begin de dag maar met God te loven en te prijzen. Geef hem de eer. Dan zal je daar kracht uit ontvangen. Elke dag weer. Dit was het geheim van Daniel. Dit was het geheim van de Heer Jezus Christus. Dit is het geheim van zoveel gelovigen. Om staande te blijven. En dienstbaar te zijn. In deze wereld. Aan de levende God. De Heer zegen u. Als dienstknecht. Ook in de komende week. Amen. Zo samen de Heere danken en bidden. Vader in de hemel, ik dank u wel voor het geweldige voorbeeld van Daniel. Heere, maar bovenal dank u voor het uitmuntende voorbeeld. De Heere Jezus Christus. Die in alles volmaakt was. En daardoor als volmaakt lam zijn leven voor ons gegeven heeft. Ik dank u wel, Heere Jezus. Dat u zo de Vader wilde dienen. Zijn eer zocht en bereid was de prijs te betalen en dat wij daarvan de genadevruchten mochten plukken. Uw naam zij daarvoor eeuwig dank en ere. Vader, en we hebben ook zo gezien wat de krachtbron was van Daniel. Heren, we vonden ons misschien klein vergeleken bij Daniel, maar we hebben met dezelfde God te maken en we mogen met diezelfde God leven. Geef dat we u elke dag de eer zullen geven. Dat we elke dag uw aangezicht zullen zoeken. Opdat u door uw geest heen kunt werken in ons leven. Zodat wij veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus. Zodat ons huwelijk veranderd wordt. Zodat ons gezin verandert. Zodat onze gemeente, onze gemeenschap, onze bediening in de maatschappij veranderd wordt. En mensen niet meer om u heen kunnen. Zo wilt u ons gebruiken. De plaats waar u ons gezet hebt. In de maatschappij, in de gemeente, in de familieverbanden, in onze gezinnen. Heere, we willen een knecht zijn. En daarom is het nodig dat we onze knieën buigen. En u loven en prijzen om wie u bent. en niet alleen om wat u geeft. Dank u wel voor de lessen van vanavond. Geef ons de moed om ze toe te passen in ons persoonlijk leven. Ik prijs u om wat u deed, wat u doet en wat u doen zal. Want u bent de eeuwige, onveranderlijke. Halleluja. Amen. Ik wil ons slotlied zingen uit de Baptistenbundel. Dus lieder voor de gemeentezang, zoals dat heet. 327. En misschien zegt u een andere bundel, maar ik heb begrepen dat de tekst hier ook beschikbaar was. En dat is een bekende melodie. En onder het voorspellen en het zingen van de eerste twee coupletten krijgt u gelegenheid om uw gave te geven voor het bouwfonds. En dan kunt u goed luisteren naar de melodie, want het is een bekende melodie. En het zegt: God, u bent groot in al wat u deed, in heel uw schepping zo wonderschoon. 1 en 2 naar de zegenbeden waarvoor we willen gaan staan, zingen het derde van 327. Ons hart opheffen tot de levende God, ontvangende zijn zegenen, zijn beloften. Ja, dank u wel, Vader, dat uw beloften niet een misschien zijn, maar uw beloften ja en amen zijn. En in het geloof leggen we onze hand op uw belofte, waarin u zegt: de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heere de Almachtige verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen.
Lord.